Vanmiddag wilde ik u meenemen naar de Hebreeënbrief, de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën waarvan wij niet weten aan wie die geschreven is, want dat staat er niet in. En ook officieel niet door wie hij geschreven is, want dat staat er ook niet in. Maar we weten wel waar het boek over gaat, uiteraard. Het is namelijk zo dat wij in het Oude Testament in twee verschillende plaatsen, namelijk Genesis 14 en Psalm 110 vers 4, lezen over Melchizedek. En in dit Bijbelboek, de brief aan de Hebreeën, wordt die naam vele malen aangehaald, omdat gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus, zeg maar de Messias, hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Waarna het een en ander daaromtrent uiteengezet wordt. Waarvan de essentie is dat de Heer Jezus weliswaar de Messias is, maar aangezien hij de middelaar is van het nieuwe verbond, is hij uit de mensen genomen, ik citeer hoofdstuk 5 vers 1, is hij uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn of zoiets. Nou, er staat, hij wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn enzovoorts, waarna enige van die zaken dan vermeld worden. Maar het geeft antwoord in elk geval op het probleem wat wij waarschijnlijk niet kennen, maar de Joden wel degelijk. Namelijk, als Jezus van Nazareth dan de Messias is, waarom heeft hij dan geen koninkrijk hier op aarde? Waarom is Israël nog verstrooid? En hoe dat allemaal maar heten mag. Hè? Waarom zijn die beloften uit het Oude Testament dan nog niet vervuld? En het antwoord is, maar dat wordt niet alleen in dit Bijbelboek gegeven, maar in de praktijk in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Kortom, hij heeft een troon, maar niet op aarde. Vooralsnog. Maar daar moest ik even eerst over nadenken. Omdat een groot deel van de christenheid niet eens gelooft in dat vooralsnog. Maar gelooft dat hij een troon heeft in de hemel en dat al die profetieën over een letterlijke troon op aarde in Jeruzalem, dat die niet letterlijk genomen moeten worden, die profetieën niet, maar dat ze in geestelijke zin vervuld zijn en dat die troon in de hemel staat met alle consequenties van dien. En het dus een soort geestelijk koninkrijk is waarin de Heer regeert in de hemel dan wel in ons hart. Men gelooft niet dat hij in de toekomst alsnog op aarde zijn koninkrijk zal hebben. Wat ook wat vreemd is, want hetzelfde Nieuwe Testament, om het nu maar samenvattend en generaliserend te zeggen, datzelfde Nieuwe Testament dat ons spreekt over de hemelse positie van Christus nu, spreekt ons uitdrukkelijk over een troon in de toekomst op aarde. Dat wil zeggen, er wordt uitdrukkelijk geleerd dat die oud-testamentische profetieën ook gewoon in een letterlijke betekenis alsnog zullen vervuld worden in wat genoemd wordt de toekomst van de Zoon des Mensen. En wij noemen het populair in de wederkomst van Christus. Maar het neemt niet weg dat in afwachting daarvan de Messias, met opzet zeg ik het zo tegen een Joodse achtergrond, waarom ook niet, dat boek heeft niet voor niks deze titel gekregen. Correct of incorrect, dat doet er niet toe. Hebreeën. Dat wil zeggen, het is wel degelijk tegen een Joodse achtergrond geschreven. En ik zeg dan, de Messias heeft een troon in de hemel ontvangen. Maar wat uiteengezet wordt, is de vergaande consequenties daarvan voor u en mij in deze dagen waarin dat koninkrijk van Christus inderdaad op aarde vooralsnog niet openbaar wordt. Kortom, het heeft van doen met wat elders genoemd wordt door de Heer Jezus zelf reeds in Matthäus 13, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Namelijk een verborgen koninkrijk feitelijk. En niet alleen een koninkrijk, maar in het bijzonder een priesterdom. En daar ligt ook de nadruk op in al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken en zeker ook in deze brief aan de Hebreeën, zoals hij dan genoemd wordt. Want hoe dat ook zij, koninkrijk, regering, rechtspraak en al dat soort zaken, die zullen pas in de toekomst gemanifesteerd worden in de wederkomst van Christus. Dat brengt dan ook een groot oordeel met zich mee over de volkeren, met dank aan Matteüs 25, dan wel over de gehele aardbodem, met dank aan bijvoorbeeld Handelingen 17. Maar dat komt in de toekomst en in onze dagen wordt er niet geregeerd, althans niet in de praktijk. Door de Heer niet, door ons trouwens ook niet. Maar wat wel actueel is, is dat priesterschap van Christus en ook het onze. Dus in de inleidende woorden er straks al aangehaald, dat wij in het algemeen geacht worden dat woord van God te bewaren, zoals dat heet. Hè? Wij zijn als gemeente pilaar en vastigheid der waarheid. Dan wel, wij zijn een tempel en dat betekent dat de waarheid door ons en in ons bewaard zou worden, want dat was de primaire functie van de tempel. Het bewaren van het woord van God, dat daar zijn zetel gekregen. Maar om nou terug te keren naar die brief aan de Hebreeën, een populaire indeling van die brief gaat als volgt. In het eerste deel wordt gesproken over Mozes en meer in het bijzonder over dat Christus meerder is dan Mozes. U kunt het ook vinden, want het staat in mijn Bijbel althans, staat het afgedrukt boven hoofdstuk 3. Na een wat lange inleiding in hoofdstuk 1 en 2, waar staat dat de Messias nou eenmaal een positie zou erven boven de engelen, want dat staat er letterlijk zo, hè? Dat de Messias een positie zou krijgen boven de engelen en dus in de hemel zelf, en een kroon zou hebben over de werken van Gods handen. In hoofdstuk 2 komen we in hoofdstuk 3 terecht bij wat erboven staat: Christus overtreft Mozes, want de gedachte is dat zoals Mozes verantwoordelijk was voor en leiding gaf aan het volk Israël, sinds de uittocht uit Egypte en de doortocht, om zo te zeggen, niet maar door de Schelfzee, maar de doortocht door heel de woestijn, 40 jaar lang, onderweg naar Kanaan. Kortom, zoals Mozes het volk Israël leidde uit Egypte naar Kanaan, zo leidt de Heer Jezus Christus, die Mozes overtreft immers, leidt hij ons als een verlost volk, uitgeleid uit deze tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4, leidt hij ons naar ons vaderland. En dat is niet Kanaan, maar dat is een beter vaderland, heet dat. In de Hebreeënbrief, ik probeer zoveel mogelijk binnen die brief te blijven, heet een beter vaderland namelijk de hemel zelf. De vergelijking tussen Mozes in relatie tot Israël, waaraan hij leiding gaf, enerzijds, en Christus in relatie tot de gemeente waarvan hij het hoofd is. En dus krijgen we voorbeelden uit de geschiedenis van Israël in Hebreeën 3 en 4. En daarna komt de climax en laten we zeggen de praktische toepassing. Dat is in het eind van hoofdstuk 4. Namelijk vers 14. Dewijl wij dan, of gewoon omdat, hè. Maar dewijl is natuurlijk een mooi woord, chic, hè. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, dat is ook een mooie uitdrukking trouwens, omdat er in het Oude Testament in principe twee woorden zijn ter aanduiding van wat wij gewoon noemen de hoge priester. Die beide termen worden hier samengevat als het ware. De ene term is namelijk hoofdpriester en de andere term is de grote priester. En hier worden ze samengevat in een grote hoge priester. Hoger kan dus niet, zal ik maar zeggen. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, et cetera, et cetera. Vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, naderen tot, hetgeen een Hebreeuwse uitdrukking is eigenlijk voor het naderen tot God. Het wordt namelijk gewoonlijk in het Oude Testament vertaald met offeren. Als het zo vertaald kan worden in de omstandigheden. Maar het is het woord voor offeren. Het is eigenlijk andersom, hè. Naderen tot, dat is offeren. Men nadert tot God om een offer te brengen. En dat is de uitdrukking. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, naderen tot, toegaan tot de troon der genade. Dat is de troon van die hoge priester. Het ontgaat ons dikwijls. Maar de hoge priester in het Oude Testament, naar de ordening van Aaron, droeg wel degelijk één kroon. Kun je in de Statenvertaling zo terugvinden. Een kroon, een gouden kroon. Niet altijd, bij gelegenheid niet, maar het hoorde bij zijn attributen. De priester was ook koning, eigenlijk. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En begrijp je me goed, onder Mozes was er sprake van een troon der wet, want daar heerste de wet. Maar nu zijn we bij iemand die hoger is dan Mozes, namelijk Christus. En dus ook bij iets dat hoger is dan Mozes, namelijk niet de wet, maar de genade. En dus staat er, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is uiteraard de troon van deze hoge priester. Uit vers 14. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En als daarmee de brief beëindigd was, zouden we niet veel missen. Want dat is het verhaal. De Heer Jezus Christus is van Gods wegen, hoofdstuk 1, vers 2, gesteld tot erfgenaam van het heelal. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods, omdat hij niet maar de Messias is, wat het ook wezen mogen dan, maar omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is treffelijker, hoger, beter geworden dan de engelen, omdat hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Hij is gesteld tot hoge priester en koning dus, naar de ordening van Melchizedek, want in die ordening valt koningschap en priesterschap weer gewoon samen. Kortom, laat ons dan tot hem naderen, tot hem gaan, om te offeren. Dat wil zeggen, om onszelf aan hem ter beschikking te stellen, of in andere terminologie, om ons aan hem te onderwerpen, hem te erkennen als koning, punt, einde van het verhaal. En in plaats daarvan begint de apostel weer van voren af aan. En dan krijgen we een tweede deel van de brief, want dit is dan de eerste helft eigenlijk. Het eerste deel, dan krijg je nog zo'n deel, dat begint dus vanaf hoofdstuk 5. En nou wordt de vergelijking niet gemaakt met Mozes, maar met Aaron, de hoge priester. En dan wordt het een ander verhaal, dan gaat het niet maar over een kroon of uitermate verhoogd tot aan de rechterhand Gods. Maar dan gaat het over een hoge priester die eenmaal per jaar op grote verzoendag inging in het heilige der heiligen om dat bloed van stieren en bokken te storten op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En daarna wordt gezegd, nou ja, het is een beeld van hoe ooit het nieuwe verbond zou aanbreken, maar ook, en dat is hoofdstuk 9, het is tegelijkertijd de uitbeelding van hoe niet alleen het nieuwe verbond, maar ook de hemel zelf geopend zou worden, zodat de Heer zelf die hemel, het nieuwe verbond, maar daarmee de hemel binnenging. En dan eindigt dat met precies dezelfde oproep, iets uitgebreider, in hoofdstuk 10, met ongeveer dezelfde woorden. Vers 19, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Daar heb je die vrijmoedigheid weer, als uit hoofdstuk 4 vers 14. Daar heb je die hoge priester weer. Maar die noem ik zo, want die staat in vers 21. En daar heb je het ingaan of toegaan enzovoorts. Dus ik lees hem weer. Hebreeën 10 vers 19. Dewijl wij dan, let op die mooie, zelfde chique woorden. Hè? Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Eerst vers 21. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Staat de enkelvoudige term. De hoge priester dus. En dan vers 22, zo laat ons toegaan. Met een waarachtig hart. Het woord vrijmoedigheid staat hier dan niet, maar dat stond al in vers 19. Kortom, je komt dezelfde woorden tegen en helemaal dezelfde gedachten dus. Met andere woorden, hiermee kom je aan het eind van het tweede deel van de brief. Het eerste, waarin Christus gerelateerd wordt aan Mozes, En het eindigt met, zo laat als dan met vrijmoedigheid naderen tot die hoge priester, om zo te zeggen. En het tweede deel, waarin Christus vergeleken wordt met Aaron. En het eindigt weer met, laat ons dan naderen tot die hoge priester, enzovoorts. En eigenlijk hebben we het dan weer helemaal gehad, waren het niet, dat hierna in hoofdstuk 11 wij ineens helemaal op een andere positie terechtkomen, waar dan ineens gesproken wordt over allerlei oudtestamentische figuren die ons ten voorbeeld gesteld worden voor een leven uit geloof. Dat wil zeggen, een leven dat gebouwd is op dat woord van God, waarin deze voorbeelden, deze mensen dus, vertrouwden op wat God gesproken had, daaraan gehoorzaam zijn geweest en als gevolg daarvan van Gods wegen ook beloond zullen worden. Dan hoofdstuk 12. Het punt is dat wij dus ook zo zouden leven in onderwerping aan, in gehoorzaamheid aan dat woord, of ook gewoon levend uit dat woord, want ook dan zullen wij op onze beurt beloond worden. En dan zijn we echt aan het eind van de brief, want dan zijn we weer in hoofdstuk 13 met wat beleefdheden. Het klinkt oneerbiedig, maar dat bedoel ik echt niet. Maar met wat uitspraken over dadelijke groeten enzovoorts. En laat ons toch dit en laat ons dan dat. En wat korte aanbevelingen, zoals we dat in vele brieven gewend zijn enzovoorts. Maar als je het dan ruw indeelt, en dat gebeurt in elke officiële inleiding tot de Bijbel, kun je zeggen, nou, de Hebreeënbrief bestaat uit twee delen. Eén, Christus overtreft Mozes en daarna Christus overtreft Aaron, en beide trekken dezelfde conclusie. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan. Daar sta ik ook helemaal achter zo'n indeling, maar neem niet weg dat het ook nog wel op andere manier te lezen valt. Wat eenvoudiger ook, als je gewoon van voren af aan begint te lezen en met aandacht. Want dan zou je meteen moeten vaststellen dat het begin van hoofdstuk 1 eigenlijk gewoon rechtstreeks verder gaat in het begin van hoofdstuk 2. Met andere woorden, dat hele hoofdstuk 1, dat valt grotendeels dan weg, omdat het verhaal niet opschiet. Ik zal het u voordoen. Hè. Er staat in vers 1 van Hebreeën 1, God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En je kunt het gewoon achter elkaar lezen, zonder dat je meteen denkt, hé, ik ben wat kwijt. Maar zo is die brief ook opgebouwd. Kijk, wat de apostel in hoofdstuk 1, vers 1 gewoon zegt, is dat in oud-testamentische tijd weliswaar God gesproken heeft, bij diverse gelegenheden, op velerlei wijze, door de ook vele profeten. Maar dat was oud-testamentische tijd. In deze inmiddels nieuw-testamentische tijd heeft God tot ons gesproken door de Zoon. Dat is geen onorthodoxe of onbekende waarheid. Dat berust op de gedachte die je dikwijls kunt horen, dat Christus nou eenmaal het woord is. In die zin dat alle woord van God sowieso tot ons komt in de persoon van, en ook in het werk van de Heer Jezus Christus. En onder dat werk ook vooral te verstaan zijn hoge priesterlijke functie van vandaag. Want hoe je dat ook draait, de verantwoordelijkheid van de priester in het algemeen. En van de hoge priester in het bijzonder was het bekendmaken van het woord van God. Niet dat hij er zo nodig op uitging om te prediken, maar andersom, wis en waarachtig wel, als men iets van het woord van God wilde weten, dan, ja, je internet had je niet, dus toen maar weer, de bibliotheek ook eigenlijk niet. Nou ja, er was er een uiteindelijk, maar die was in de tempel en die stond onder bescherming van de hoge priester. Onder beheer van de hoge priester. Want de priesters waren verantwoordelijk om het woord van God bekend te maken. Als men daarnaar zou vragen. Als men daar niet naar zou vragen, dan geloof ik niet, eerlijk gezegd. Maar andersom staat het wel degelijk in de Bijbel, hè. Maar waar Christus vandaag de hoge priester is, betekent het dus dat hij verantwoordelijk is voor de verbreiding van het woord van God. En dan niet meteen roepen, dan komt er weinig van terecht in de praktijk, dus dat kan niet kloppen. Dan moet ik u zeggen, dat woord van God komt heus terecht bij degene die daarna vragen. En als u denkt van niet, dan zeg ik, en, heb u er al eens naar gevraagd, dan? Zend Heer uw licht en waarheid neder, bid je dan of zoiets, hè? Woorden van die strekking, dat antwoordt hij. En gewoonlijk nogal snel. Maar dat is het werk wat hij doet. Nee, dat geldt voor de onwetenden en dwalenden, maar dat geldt net zo goed voor ons als gelovigen, want die zijn ook nogal eens in relatieve zin onwetend en dwalend enzovoort. En we kunnen bij hem terecht, hij geeft antwoord. Hij zorgt daarvoor, dat is zijn verantwoordelijkheid en dat is wat hier staat. Vanuit zijn hemelse positie. En daarom, 2 vers 1, daarom moeten wij ons meer dan die vaderen uit 1 vers 1... houden aan hetgeen gehoord is. Zal u duidelijk zijn dat het woord van ons, die uitdrukking van ons die schuin gedrukt staat, aangeeft dat de vertalers hier dus inmiddels de draad kwijt waren. Hè? Het is altijd verdacht als woorden ingevoegd zijn. Het is soms volkomen correct. Dat wil zeggen, dat is waar het over gaat. Maar soms ook heeft men niet begrepen en geprobeerd iets duidelijk te maken. En dan probeert men ons iets anders duidelijk te maken dan er werkelijk staat. Hè? Kortom, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons meer dan die vaderen houden aan hetgeen gehoord is. Of gewoon hetgeen gehoord wordt. Dat wil zeggen, wat u hier bekend maakt, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien enzovoorts. En in die tussentijd, die tussenliggende verzen, doet de apostel eigenlijk een stapje terug. Nou ja, dat kan je van vers 2 en 3 niet zeggen, want daarin wordt natuurlijk uiteengezet, of althans samengevat, de positie van Christus. Maar het is niet anders dan een toelichting op het begrip zoon uit vers 1. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Impliciet zijn zoon. De vraag is eventueel, wie is die zoon? Wat houdt dat in? Wel, hij is van Gods wegen gesteld tot erfgenaam van het heelal. Hij is ook als beelddrager Gods, als het uitgedrukte beeld van Gods wegen, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dan wil je weten, en wat betekent dat dan in de praktijk? En dit vertelt de apostel niet, want hij gaat achteruit als het ware en blijft bij dat thema staan. En begint te vertellen, nou ja, hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven de engelen heeft geërfd, want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat wil zeggen, dan blijft de apostel bij dat punt stilstaan en dan gaat hij zeggen, nou ja, dat staat in het Oude Testament. Want je kunt daar uitspraken over lezen, messiaanse uitspraken, die dan inhouden dat inderdaad de Messias een positie zou hebben aan de rechterhand Gods, een positie hoger dan de engelen. En dan blijft hij maar schriftplaats aanhalen, niet maar deze twee, maar nog een hele reeks meer. En dan ligt hij het nog toe, nou ja, boven de engelen inderdaad. Want engelen, dat zijn eigenlijk engelen. Engelen zijn gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden. Het is personeel, engelen. Nee, niet het onze van God, maar ze worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En dan neemt de apostel opnieuw de draad op. Maar dan ben je al een hoofdstuk verder. En daarna gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Want dan wordt er gezegd, ja, wij zouden naar dat woord luisteren. Want God heeft aan Christus, die nu spreekt, de toekomende wereld over welke wij spreken onderworpen. Dat zegt vers 5. Niet aan de engelen, maar aan Christus heeft hij de toekomende wereld onderworpen. En dan weer aarzelt de apostel Paulus en citeert dan opnieuw Psalm 8, dat had hij al gedaan. In hoofdstuk 1 al ben ik gewoon overheen gelezen, want daar gaat het me verder niet om. Het gaat me om dit verschijnsel. En opnieuw grijpt de apostel terug en zegt dat in Psalm 8 staat dat die zoon des mensen eerst beneden de engelen gesteld zal worden, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Maar we waren in vers 1 met die zoon al in de hemel. En hier in hoofdstuk 2 vers 7 gaat de apostel weer terug. En is hij niet verder dan hoofdstuk 1 vers 3. Waar staat dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. En over die tussenzin spreekt de apostel verder in hoofdstuk 2 vers 7. Of vers 6. Hè? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Voor korte tijd onder de engelen gesteld, zegt een andere vertaling, dat is correct. En gij hebt hem sindsdien gesteld over de werken uw handen. En daarna staat er in vers 9, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Maar hoe zit het nou met die hemelse positie? En in plaats daarvan gaat de apostel in op de denkbeeldige vraag, waar was dat voor nodig? En daar gaat de apostel op in, hè? Want we betaamden hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dan zeggen wij, Paulus, heb je daar teksten voor? Dan zegt hij, ja, die heb ik. Want die heb ik uit Psalm 22 bijvoorbeeld, en uit Psalm 18, en uit Jesaja. Als u begrijpt wat ik bedoel, dat gaat niet dat dat niet belangrijk is. Het zijn zeer interessante dingen, al was het maar vanwege het verschijnsel dat je hier dus gedwongen wordt, als je het vers voor vers volgt, om te doen wat Petrus zei. Schrift met schrift vergelijken. Bijbelgedeelten naast elkaar leggen. En je afvragen bij oud-testamentische geschriften, over wie gaat dat? In dit geval, over wie gaat Psalm 8? Wie is die zoon des mensen? Trouwens, de vraag staat daar letterlijk. Hè? Wie is dat? En hier staat het antwoord. Het is Jezus. En het wordt weer toegelicht. Het is dus belangrijk genoeg. Maar het gaat om de opbouw van het schriftgedeelte. Hij valt met de deur in huis. De zoon van God. Gezeten aan de rechterhand Gods. Maar tot nog toe zijn we niet verder. Tot nog toe is de apostel alleen maar achteruit gelopen. Om te vertellen hoe dat dan zo gekomen is en waarom dat is. En dat het inderdaad in het Oude Testament allemaal staat. Hè? En dat hij op aarde kwam. Dat wil zeggen, onder de engelen werd gesteld om te kunnen sterven. En uit de dood opstaan. En dan ben je inmiddels in hoofdstuk 2 vers 14. Hij zou namelijk door de dood heen te niet doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en hij zou verlossen al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij waren onderworpen. En daarmee komt hij langzamerhand terug bij zijn thema, want de boodschap ook in deze brief is natuurlijk dat wij als gelovigen zijn verlost van de vrezen des doods, en verlost zijn van de dienstbaarheid der verderfenis, zoals dat bij gelegenheid heet. En dan zegt hij weer dat Christus vers 17 van hoofdstuk 2 in alles de broederen gelijk moest worden, maar dat stond een paar versen eerder ook al. Maar de bedoeling was dat hij langs die weg zou zijn een barmhartig en getrouw hoge priester. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. En dan ben je weer bij de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Die uit Psalm 110 vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En vers 1 zit aan mijn rechterhand. Ik neem de tijd gewoon niet om dat nu op te zoeken, hè. Psalm 110 vers 1, zit aan mijn rechterhand totdat, vele malen aangehaald in deze Hebreeënbrief. En dan vers 4 van Psalm 110, meen ik, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De troon van de priester dus, daarom ook een genadetroon. Maar daar waren we al in hoofdstuk 1 vers 3. En nou zijn we aan het eind van hoofdstuk 2, zijn we daar weer. En vanuit vers 17 van hoofdstuk 2 zou je gewoon kunnen doorlezen in 5 vers 1. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, ga ik. Want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En diezelfde uitdrukking te doen zijn in 5 vers 1, die daar ingevoegd is, is ook hier in 2 vers 17 ingevoegd. Je herkent het meteen. Hoezo moest hij in alles de broederen gelijk worden? Nou, om hoge priester te zijn, 2 vers 17 en dan 5 vers 1, want de hoge priester is iemand die uit de mensen genomen wordt. Als de Heer Jezus niet eerst ons in alles gelijk is geworden, kan hij ons ook niet vertegenwoordigen als hoge priester. Want de hoge priester wordt nu eenmaal uit de mensen genomen. Waarom moest hij mens worden? Om te kunnen sterven, Hebreeën 2. Ander punt, om hoge priester te kunnen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Volstrekt orthodox. Maar ik hoop dat u ziet dat als je uit 2 vers 17 gewoon doorleest in 5 vers 1, dan mis je ook nog eigenlijk niks. Toch liggen daar twee volle hoofdstukken tussen. Waarbij de apostel dus opnieuw de draad opneemt. Hij heeft al gezegd, Christus aan de rechterhand Gods enzovoort. En hier zegt hij, hoge priester, in de dingen die bij God te doen zijn, dan wil je weten waarom. En in plaats daarvan gaat het verhaal terug in 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, waarin dan? En dan schakelt de schrijver hier meteen terug naar Mozes en begint te vertellen over de uittocht uit Egypte, onder leiding van Mozes, die getrouw was aan het volk, want hij was daartoe aangesteld. En dan krijg je dus dat gedeelte van Christus overtreft Mozes. En heeft het dan over dat Israël gebracht zou worden in de rust. Dat zijn oudtestamentische uitdrukkingen. En uiteindelijk schrijft de apostel hier dan, nou ja, in Israël is de rust niet ingegaan, enzovoorts. En niet alleen vertraagt hij daarmee enerzijds de uiteenzetting, die moet namelijk wachten tot op zijn minst hoofdstuk 7. Maar aan de andere kant worden wij op voorhand gewaarschuwd. Met het voorbeeld van Israël in de woestijn. Het is over het algemeen een voorbeeld van ongelovigheid, zo wordt het elders genoemd. Opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. En er wordt gezegd dat Mozes leidde weliswaar Israël, maar Israël heeft Mozes het leven zuur gemaakt 40 jaar lang. En heeft niet alleen Mozes, maar ook de Heer verzocht daarmee. En ze trokken de autoriteit van Mozes in twijfel. Van Aaron trouwens ook. Zodat voordat uiteengezet wordt de positie van Christus als hoofd van de gemeente, dan wel als hoge priester van zijn volk, wat hetzelfde is uiteraard, worden wij al gewaarschuwd. Denk erom, wij zouden niet doen wat Israël deed. De apostel gaat ons uitleggen hoe het zit, maar op voorhand wordt gezegd, denk erom dat je weet wat de consequenties daarvan zijn. Maar tegelijkertijd verklaart het zijn aarzeling. Want in hoofdstuk 2 vers 17 spreekt hij over Christus als hoge priester, om daarop terug te komen in vers 14 van hoofdstuk 4 pas. Dan komen wij in hoofdstuk 5 vers 1. Want elke hoge priester uit de mensen genomen, zoals gezegd, hoge priesters worden uit de mensen genomen, nou eenmaal. Elke hoge priester wordt gesteld, dat wil zeggen aangesteld, voor de mensen, dat wil zeggen hij vertegenwoordigt de mensen daarin, in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Dat is wat de oudtestamentische hoge priester met name op grote verzoendag dan ook moest doen. Bovendien, elke hoge priester moest vers 2 behoorlijk medelijden kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden. Hij moest begrip hebben, om zo te zeggen, met de onwetenden en daarom dwalenden. Hè? Onwetenden zijn degene die de waarheid niet kennen, dus de weg niet kennen. En die weten waar ze vandaan komen, maar ook niet weten waar ze naartoe gaan uiteraard. Hè? En de hoge priester kon dat. Dat wil zeggen behoorlijk, dat wil zeggen naar behoren, zoals het behoort, medelijden hebben met onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Let op dat dit de beschrijving is, niet maar van de oud-testamentische hoge priester, maar van elke hoge priester. Dat wil zeggen ook de nieuw-testamentische. Het is altijd lastig. Ik probeer een bepaalde lijn te volgen, maar onderweg kom ik dan dingen tegen waarvan ik dan wel weet, ja, dat ligt problematisch. Maar wat hier uiteengezet wordt, is dat de Heer Jezus eerst mens werd, als mens geleefd heeft, en dat maakt hem ook eventueel, en onder andere, bekwaam of geschikt om tot hoge priester gesteld te kunnen worden. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is zelfs om onwetend en dwalend te zijn. Schrik u daar maar niet van. Beslot, de Heer Jezus zelf heeft ook het een en ander moeten leren. Nou ja, hij werd geboren met Kerstmis of zoiets, heb ik begrepen. En daarna kwam het pas. Hij heeft ook moeten ontdekken wie hij was, waar hij vandaan komt. Ook de vraag gesteld, wat moet ik hier eigenlijk? En heeft daar antwoorden op gekregen. Volgens hemzelf uit de schriften. Nou ja, in elk geval, daar stond het in. En daar beroept hij zich ook op, tegenover de duivel zelfs. Er staat geschreven. En hij weet dus wat het is om gehoorzaamheid te leren. Maar dat staat een paar versen verder. In ditzelfde hoofdstuk 5. Hè? Elke hoge priester moet behoorlijk kunnen medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. En dat kan hij omdat hij uit de mensen genomen is en dus ook zelf met zwakheid ontvangen is. Ik mis altijd een tekstverwijzing hierbij in mijn Bijbel. Die heb ik er dus maar zelf bijgezet. Eentje naar 2 Korinthe 13 vers 4. Waar staat dat de Heer Jezus gekruist is in zwakheid. Zodat we dan niet meer hoeven te discussiëren over de vraag, was de Heer Jezus met zwakheid ontvangen? Het antwoord is ja, hij is in zwakheid gekruist. Dat bij andere gelegenheden de kracht Gods in hem werkte, wordt daarmee niet ontkend, uiteraard. Maar hij was met zwakheid ontvangen. En vers 3 van Hebreeën 5. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij, gelijk voor het volk, alsof ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. Ontleend aan Leviticus 16 met name, en nog een paar schriftplaatsen. Waar staat dat de hoge priester dat doen moest? Maar daar gaat het nou niet om. Waar het over gaat is dit. Elke hoge priester wordt uit de mensen genomen. Niet een hoge priester werkt zich uit de mensheid op tot hoge priester. Hij doet dat niet zelf. Hij kan er niet zelf voor kiezen. Wat wil je worden? Nou, hoge priester, dat gaat dus niet. En dat staat er vervolgens, vers 4, hè. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar degene die van God geroepen wordt, zoals Aaron. Want Aaron werd van Gods wegen geroepen tot het priesterschap, via Mozes trouwens, hoor. Die zei tot Mozes, heilig mij de zonen van Aaron. Maar niettemin, Aaron werd dus van Gods wegen tot hoge priester geroepen en dus als zodanig aangesteld. En dat is wat hier staat. Hetgeen betekent, vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Degene die dat zei, heeft met die woorden, de Heer Jezus, tot hoge priester aangesteld. Alleen het waren niet eens woorden hier. Gij zijt mijn hoge priester, heden heb ik u aangesteld. Maar gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat je weet dat zo'n stelling impliceert priesterschap. Eventueel hoge priesterschap. Gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn hoge priester. Want zo'n stelling, dat blijf ik herhalen de eerstkomende jaren zoveel mogelijk. Zo'n stelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Zo'n stelling is niet de geboorte van een kind. Zo'n stelling is de aanstelling van het kind dat inmiddels opgegroeid is in de positie van een volwassene, dat is wat een zoon is namelijk, namelijk als erfgenaam. Het is de, wat in het eerstgeboorterecht geïllustreerd wordt, reeds, en niet alleen geïllustreerd trouwens, in het boek Genesis, om het zomaar eens te zeggen, voor de gelegenheid. Gij zijt mijn zoon, je houdt dus hierin, gij zijt mijn hoge priester. Heden heb ik u gegenereerd, en merk op dat deze woorden rechtstreeks ontleend zijn aan Psalm 2 vers 7. En die woorden worden ook nog een paar keer vaker aangehaald. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in deze brief. Gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn hoge priester. En de apostel aarzelt niet en zegt, maar er staat ook in een andere plaats, en dat is dan Psalm 110 vers 4 die ik al heb aangehaald. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus er zijn twee van die uitspraken in het Oude Testament die hier aangehaald worden. De een is Psalm 2, gij zijt mijn zoon. En de andere is Psalm 110 vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de betekenis van die twee termen valt samen. Dat is wat hier staat. Ze betekenen allebei dat hij werd gesteld tot hoge priester. Bij die gelegenheid dus werd de Heer Jezus uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. Dat was vers 1 dus weer. En het gebeurde met de Heer Jezus bij die gelegenheid. Dat was ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Want deze woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit Hebreeën 5 vers 5 worden in Hebreeën 13 aangehaald. En daar wordt gezegd dat die woorden vervuld zijn door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dus toen werd hij uit de mensen genomen en gesteld tot hoge priester. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat als ik dat niet doe, dan werk ik alleen maar dat grote misverstand in de hand, wat ik bijna alle weken wel een keer tegenkom. Het misverstand dat zegt, in de eerste komst van de Heer Jezus Christus kwam hij als hoge priester, in de wederkomst komt hij als koning. Dit is niet geheel onjuist, maar ik ben bang dat men het niet begrijpt. En dat weet ik wel zeker. Want men doet daarna alsof de Heer Jezus hier op aarde hoge priester was. En dat was hij niet. Dus weer een hoofdstuk verder, twee hoofdstukken verder. Hebreeën 7, waar staat dat dat volstrekt onmogelijk is. Maar het is wel zo dat sinds zijn eerste komst hij hoge priester is. Maar niet naar de ordening van Aaron, op geen enkele wijze, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar tot en met zijn kruisiging was hij geen priester, was hij een mens. Pas daarna werd hij uit de mensen genomen en in deze positie gesteld. Dat is wat hier staat. Maar u begrijpt, we zijn weer aan het begin van het verhaal, hè? Nog steeds. We zijn nog steeds niet verder dan hoofdstuk 1 vers 3, gezeten aan de rechterhand Gods. Gij zijt priester in de eeuwigheid enzovoorts. En dan staat er vanaf vers 7 van Hebreeën 5 dat hij in de dagen zijns vleeses, en dan lees ik verder in vers 8, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, want dat is de hoofdzin. Hij heeft in de dagen zijns vleeses, levend als mens hier op aarde, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Alsnog toelichting op dat hij naar behoren kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden, overmits hij zelf ook met zwakheid omvangen is, enzovoorts. Hij heeft hier op aarde geleefd als mens, in dezelfde situatie als wij mensen, en hij stond voor de keuze te vertrouwen op het woord van God of niet. En eventueel de loopbaan te lopen die hem van Gods wegen was voorgesteld. Hetzelfde geldt voor ons ook, en er staat letterlijk in hoofdstuk 12 weer van deze Hebreeënbrief. En hij heeft inderdaad geleden zodanig, vers 7 grijp ik nu terug, dat hij gebeden heeft, geschreeuwd heeft tot God met sterke roeping en tranen. Lijkt me beter dat ik daar verder maar geen commentaar op geef, maar dat zal toch voor iedereen duidelijk zijn. Niettemin, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft geleerd wat het is om gehoorzaam te zijn, om nederig te zijn, om dienstbaar te zijn. En in die positie heeft God hem geroepen om hoge priester te zijn. Dan kan hij ons gehoorzaamheid leren, was de bedoeling. Hij is daarmee geworden geheiligd, vers 9, hij is geheiligd geworden. En hij is daarmee voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En is van God genoemd hoge priester na de ordening van Melchizedek. Ik persoonlijk denk dan, ja Paulus, maar we zijn nou in hoofdstuk 5 vers 10. Dat weten we nou wel, gaat u verder. En dat gaat hij ook doen, maar dan legt hij het uit, hè, waarom hij dat nog niet gedaan had. Dan zegt hij, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. Niet omdat het zo moeilijk is, want dat is het helemaal niet, om het uit te leggen. Maar dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Dat wil zeggen, jullie willen het niet horen. Jullie willen deze waarheid niet kennen. En ik moet u ook eerlijk zeggen, die waarheid van Christus, onze hoge priester, is tot vandaag ook onbekend. Begrijp me niet verkeerd, men leest het in de Bijbel en men beschouwt het als een eretitel en dat is het dan. Trouwens, ik heb in heel wat commentaren gelezen dat de titel van eerstgeborene of enig geborene, dat een eretitel is, punt uit. En dat is het dan. Maar dat is het niet natuurlijk, het gaat om de inhoud daarvan. Maar wat is de inhoud? En dat het een erebaan is, dat staat er ook, ja. Niemand neemt zichzelf die eer aan, vers 14. Maar het mag dan een eer zijn om die positie in te nemen. Het brengt een functie, een functioneren dus. Een werking, om niet te zeggen een bediening met zich mee, want ook het hoge priesterschap is een dienstwerk in dienst van degene die de hoge priester heeft aangesteld, uiteraard. Hè? Maar het zijn dingen die zwaar zijn om te verklaren, zegt de apostel, omdat gij traag om te horen geworden zijt, want daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebben, zodat je nou meteen weet dat de melk een uitbeelding is, een type is van de eerste beginselen, het allereerste begin betekent dat. Van het woord van God, de meest fundamentele Bijbelse waarheden dus. Dat is melk. En die hebben ze nodig. Ik denk altijd dat het gewoon betekent dat ze niet anders wilden horen dan dat. De eerste beginselen van het woord van God. En welke dat zijn? Ja, dat staat daarna in 6 vers 1. Maar wat de apostel in vers 12, 13 en 14 zegt, is ze houden vast aan de melk bij wijze van spreken, want het is natuurlijk een wijze van spreken, het is beeldspraak, maar hij zegt melk is voor kinderen. Maar een kind moet toch een keer volwassen worden, moet toch een keer begrijpen hoe dat is met het leven. Een kind moet leren verantwoordelijkheid te dragen en als het dat geleerd heeft, is het geen kind meer. Maar velen willen kind blijven en willen geen verantwoordelijkheid dragen. Dat is in onze samenleving ook zo. En dat is altijd de eeuwige strijd tussen mensen, tussen volkeren in een samenleving. De ene is wel bereid verantwoordelijkheid te dragen en de andere is niet bereid dat te doen. Daar gaat de discussie altijd over. Denk maar een poosje over na. Altijd tot dat niveau terug te brengen. Maar de apostel zegt dat het geen zin heeft om nu langer te aarzelen. 6 vers 1, daarom nalatende het begin der leer van Christus, dat zijn de eerste beginselen der woorden Gods, hij zegt we gaan het nu nalaten. Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, of dat hij dat überhaupt niet meer prediken wil. Het wil zeker niet zeggen dat het niet meer van toepassing is. Hij zegt maar we moeten nu toch eindelijk wel een stap verder, na die volwassenheid toe. Alleen het uiteenzetten van die dingen brengt met zich mee dat de hoorders bereid moeten zijn om inderdaad verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. En dit alleen al zeggen in evangelische kring is een groot probleem en in calvinistische kring in het algemeen trouwens ook. Om bij die laatste te beginnen, daar zegt men gewoon dat kan men niet. In orthodox-calvinistische kring bedoel ik, hè. Men kan er niks aan doen. De dingen komen toch zoals ze komen. Kwestie van uitverkiezingen en al dat soort dingen. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. En als ze iets doen of laten, dan spreekt men over, wij mochten dit en mochten dat en het was ons gegeven, zus, en het was ons, en dat klinkt zeer vroom allemaal, maar die uitdrukkingen, hoe vroom ze zijn en hoe waar ze misschien ook zijn, ze impliceren dat men er zelf ook niks aan doen kan. En het is dus een geldig excuus voor allerlei, misstanden, toch? Het is nou eenmaal zo, zegt men dan. En in de evangelische kring, daar werkt het ook niet, want daar is men geneigd te zeggen, voor zover ik het begreep, als het niet waar is, dan is mijn schuld, hoor. Maar voor zover ik het begrepen heb, dat wij elke dag weer terug moeten naar dat kruis. En altijd maar weer naar het kruis. En als je altijd maar weer terug gaat naar het kruis, moet je elke dag opnieuw daar weer je eerste schreden leren zetten. Maar 's avonds moet je weer terug. Daar kom je nergens. Je komt geen stap verder. En dat is wat de apostel ook zegt. En daarom zegt hij, als ik me daaraan moet aanpassen, kom ik aan geen andere prediking meer toe. En die heb ik wel, en dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid is niet om te prediken wat die mensen lusten, wat ze graag horen, maar om hen voor te houden de boodschap die hij van Gods wegen heeft ontvangen. En specifiek dan nog de apostel Paulus. En daarom zegt hij, nalatende het begin der leer van Christus. We gaan nu verder, hè? De brugklas moeten we nou gehad hebben. Nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid, de volmaaktheid, voortvaren. Teruggrijpend op het voorgaande vers, vers 14. Voor de volmaakten, de volwassenen, is de vaste spijs. En niet meer de melk. Dus kortom, we gaan nu verder met de vaste spijs. Niet wederom verwerpende staat er dan, maar daar ga ik niet op in vandaag, hè. Er staat niet wederom verwerpende, niet leggende, niet ergens neerleggen, maar weggooien. Dat is wat er staat, hè. Niet wederom verwerpende het fundament, dat is beginnen. Het fundament van de bekering van dode werk en van geloof in God en van de leer der doop en van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Want dit zijn allemaal hoogst elementaire, dat wil zeggen fundamentele onderdelen van het woord van God. Dat is de basis, dat is het begin van alles. En daarvan zegt hij, dat is melk. Maar nou verder. In vers 3 zegt hij dan, dit gaan we dan ook doen. Nu, nalatende het begin van Christus, dit zullen we doen, naar de volwassenheid voortgaande. En dan komt er nog een stukje tussen, dat is een heel omstreden gedeelte, 4 tot en met 8, waar hij zegt, want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden. Kortom, het is onmogelijk degenen die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Het is een omstreden schriftgedeelte, omdat men het gebruikt om te leren dat je, als je eenmaal behouden bent of een kind van God bent of tot geloof gekomen bent, dat je daarna alsnog weer verloren kunt gaan en dat je dan onmogelijk nog behouden kunt worden. Want er staat, als iemand afvallig wordt, kan hij niet opnieuw bekeerd worden. Dat leest men erin. Dan is men toch de draad kwijt van deze hoofdstukken. Waar het over gaat is namelijk dit. Dat degene die eenmaal vaste spijs deelachtig geworden zijn en die loslaten, ze vallen daarvan af, ja, voor hen is er geen hoop. Nou ja, in theorie wel, maar zegt de apostel, voor ons is het onmogelijk om zulken wederom te vernieuwen tot bekering. Let op wat er niet staat. Ik neem de hoofdzin. Let u goed op hoe het er staat. Het is onmogelijk degenen die, en dan lees ik hem verder in vers 6, afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. Maar er staat niet dat degenen die afvallig worden zich opnieuw zouden kunnen bekeren. Paulus zegt alleen dat hij er niks aan doen kan. Als iemand er immers voor kiest om het woord van God los te laten, of althans de vaste spijs, ja, wat moet je met zo iemand nog? Wat vertel je zo iemand nog? Je zet een vaste spijs voor. Maar hij zegt, nee, ik ben op een dieet. Ik heb gekozen om dat niet meer tot me te nemen. En in concreto, en ik hoop dat u begrijpt wat ik nu ga zeggen, in concreto betekent het gewoon dit. Die vaste spijs heeft alles van doen met het hoge priesterschap van Christus. En daarmee met de verantwoordelijkheid die wij als zijn volk, van wie je hoge priester is, hebben. Onze verantwoordelijkheid is namelijk dat wij niet de wereld dienen, maar dat wij de Heer dienen. Onze verantwoordelijkheid is dat wij naderen tot de troon der genade, tot de koning en hoge priester, en zeggen tegen de Heer, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Ik sta geheel ter uw beschikking. Wij stellen onze lichamen tot levend heilig God, welbehagelijk offer. Daar worden wij toe uitgenodigd. Wij gaan toe met een waarachtig hart, met vrijmoedigheid naar die hoge priester. En zeggen, hier zijn wij. Ik heb begrepen dat ik priester ben. Op grond van wedergeboorte geeft u mij een plaats. En dan doet de Heer zijn werk in ons, waarover we trouwens dikwijls spreken. Maar het is een werk en een positie en een levenswandel. Niet als onderdeel van de wereldbevolking of van een aardse samenleving. Maar als onderdeel van zijn heilig volk, van zijn volk voor zijn naam. Waarin onze eerste verantwoordelijkheid is dat wij ons laten onderwijzen in de waarheid. Want als we dat niet doen, dan is het helemaal onmogelijk om pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Of om de waarheid te betrachten. Maar de waarheid is dat wij met Christus niet alleen zijn opgewekt. Geen voor velen al heel moeilijk is om te begrijpen hoor. Men gaat liever terug naar het kruis. Maar als je dan toch terug wil, dan zou ik zeggen, ga dan terug naar het open graf. Dus iets minder ver terug. Besef, wij zijn niet maar met Christus gestorven. Dat geldt trouwens voor de hele wereld. De hele mensheid. Eén stier voor allen. Maar wij zijn met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Dat is onze positie. En voor zover de Hebreeënbrief zegt, laat ons met vrijmoedigheid tot hem toe gaan, wil gewoon zeggen dat wij daaruit de praktische consequentie trekken en dus ook inderdaad die hemelse positie gaan innemen. Gaan leven uit het bewustzijn dat wij hemelburgers geworden zijn. Waarbij onze wandel is in de hemel enzovoorts. Kijk, dat is waar het werkelijk over gaat, hè. De verantwoordelijkheid hebben, niet die we hebben voor de wereld om ons heen, maar voor de gemeente. En in de eerste plaats voor onze Heer zelf. Die ons een plaats geeft in dat geheel van de gemeente als hemels volk. En dat stuit op grote weerstand altijd. Want men zegt, maar we zijn nu toch nog hier. Ja, dat weten wij ook wel natuurlijk, wist Paulus ook wel. Maar men impliceert, wij zijn hier, dus wij willen hier leven. Wij willen hier leven, bij voorkeur in de kracht Gods. We hopen dat u ons wat helpt daarbij met ons leven hier. Maar naar Bijbelse maatstaven, ons leven is niet hier. Onze wandel is in de hemel. Want we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat het in de toekomst pas geldt voor ons lichaam. Dat is waar, maar in geestelijke zin, onze positie is daar al. En de vergaande consequentie hier in Hebreeën, maar daar kom ik dus nu niet aan toe, dat was niet de bedoeling trouwens, is dat waar wij priesters zijn, zouden wij offeren, maar wij zouden niet iets uit ons bezit offeren, maar wij zouden onszelf offeren, want dat is inherent aan dat nieuwtestamentische Melchizedekse priesterschap. En als je dat niet wil, als je niet bereid bent je volkomen over te geven aan de Heer en te leven uit zijn hand en te doen zijn wil, als je dat niet van plan bent, als je dat niet wil, dan kies je van melk en draai je om en zeg je, we moeten elke dag terug naar het kruis. En dat zal je zo in beslag nemen dat je aan niets anders meer toekomt ook. Maar dat is melk. Het is niet geheel onjuist. Maar mijn Bijbel zegt, dat wil zeggen, ik lees in mijn Bijbel, in de Bijbel, dat wie achterom kijkt, die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, die deugt niet voor het koninkrijk Gods. Dat wil niet zeggen dat hij daar niet ingaat of zo, maar hij deugt er niet voor. Hij is onbekwaam tot het koninkrijk staat er. En Paulus stelt zichzelf tot voorbeeld en zegt, maar het is maar één ding. Dat is vergeten datgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Daarmee ontkennen wij het verleden niet, maar integendeel, wij erkennen dat verleden en erkennen ook dat wij daaruit verlost zijn en dat God ons een andere toekomst, maar daarmee ook een andere heden gegeven heeft. Daar zouden wij uit leven. En wat hier gesteld wordt in Hebreeën 6, is dat het inderdaad mogelijk is dat er zijn die, vers 4, eens verlicht zijn geweest. Door het woord van God uiteraard, want al wat openbaar maakt is licht. En die de hemelse gaven gesmaakt hebben. Ik lees hier al dat ze dan dus wedergeboren zijn. Want die hemelse gaven, dat is immers eeuwig leven in eerste instantie. En des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. Dat betekent, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Want de lezing dat je een stukje van de Heilige Geest hebt ontvangen is volstrekt onmogelijk. Zo werkt het niet. Je hebt die geest ontvangen. Ze hebben gesmaakt, dat wil zeggen geproefd, beleefd. Geproefd hebben het goede woord Gods. En daarmee ook hebben zij geproefd, namelijk ondervonden, de krachten der toekomende eeuw. Dat wil zeggen, uit ervaring hebben ze kennis aan die kracht Gods die werkt in degene die geloven, met dank aan Efeze 1. En toch laat men die dingen los. Waarom? Ja, van Demas staat dat hij de tegenwoordige wereld had lief gekregen. Dat kan. Het is maar welke prioriteit je dan stelt. Het is ook wel wat je onder die tegenwoordige wereld verstaat. Maar er zijn heus dingen ook in deze wereld die men lief kan hebben. Zelfs ook als kinderen gods. Maar het zou onze levens niet overheersen uiteraard. Hè? We zouden kiezen voor de Heer. En al het andere komt later. Maar er zijn er die dit hebben ondervinden en afvallig worden. Ik ken er zulke mensen. En voor hen betekent het woord niet zoveel meer. Nou ja, de levensverzekering, die hebben ze wel. Ze lezen hem ook wel. Maar altijd in verband met die aardse omstandigheden. Zo werkt het immers. Hè? Je komt in het leven voor een probleem. En dus dan is de vraag, wat zegt de Bijbel over? En vul het dan zelf maar in. Maar ik heb nog nooit de vraag gehoord, wat zegt de Bijbel over de hemelse positie van de gelovigen? Want daar heb je geen vragen over. Daar kom je niet op. En als je er wel op komt, heb je die vraag niet. Dan lees je er gewoon over in de Bijbel. Kortom, men wijst de dingen dan af en zegt, ja, maar we hebben hier op aarde toch zo ons doen en laten. En we hebben het hier zo goed en we hebben zo'n mooie plaatselijke gemeente enzovoorts. Dat is toch ook heel christelijk en zo zou het toch ook moeten zijn. En daar werken we aan en gemeenteopbouw en al dat soort dingen meer. En dat klinkt allemaal mooi en prachtig, maar in werkelijkheid is men dan de hemelse positie van de gelovigen van vandaag al lang kwijt. Want anders zou men zeggen, we hebben van God deze waarheid ontvangen. Die waarheid leren wij verstaan, die waarheid maakt ons vrij en wij leven in de vrijheid. Dat is dan waar het over gaat, hè? En we zijn vrij geworden opdat wij de Heer zouden dienen. Dan gaan wij door het leven als zijn eigendom. En zoeken wij zijn heerlijkheid, zijn belangen. Dat is de consequentie van dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen dat Christus onze hoge priester is en wij zouden hem dienen. Dat is waar het over gaat. En de apostel zegt, nou ja, iemand die daarvan weet en dat ervaren heeft, maar dat afwijst, die op die weg niet verder wil, dus daar kan ik verder niks aan doen. En dat vinden wij ook eigenlijk geïllustreerd in brieven als aan de Galaten. Daar staat toch, als je met de geest begonnen bent, maar je voleindigt in het vlees, dan heb je dus de geestelijke dingen, de hemelse dingen losgelaten. Dus met vleeselijke dingen verder. Dan staat er, dan is Christus u niet nut. Gij zijt van de genade vervallen. Kun je daar dan niet een beroep op doen? Jawel, maar je hebt er niks aan. Want die genade heeft juist van doen met dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van een nieuw verbond te zijn. In hemelse levenswandel. En het onvermogen om zo iemand wederom te vernieuwen tot bekering, als u dat geïllustreerd wil vinden, dan leest u beide Korinthebrieven maar eens door. Daar vind je ook ongeveer dit, hè? Namelijk, de apostel valt met de deur in huis, begint ergens mee, zakt dan een heel eind terug, komt bij aardse dingen en dan bij gelegenheid dan ineens weer, doet hij weliswaar uitspraken in verband met aardse dingen, maar brengt hem meteen weer op het hogere niveau en dat houdt hij dan maar eventjes vol en soms een paar hoofdstukken en dan zakt het weer in. Het zijn de Korinthebrieven. Een paar hoofdstukken daaruit, dan zeg ik, vind ik geweldige hoofdstukken. En andere hoofdstukken daaruit, dan denk ik, jongens, wat een gedoe allemaal, zeg, met die Korintiërs. Waarom? Nou ja, die eerste Korinthebrief begint ook al meteen in hoofdstuk 3, en het is een lange brief, hè, begint ook in hoofdstuk 3 meteen, jullie hebben melk van noden en niet vaste spijs enzovoort. Gaat over precies hetzelfde dus. Zij zoeken hier op aarde het voordeel van het christendom, hè? Ze achten de zaligheid een gewin voor dit aardse leven. En dat is het helemaal niet. Het is andersom. Wij worden getrokken hieruit en op een hoger niveau geplaatst, waarbij we dit aardse zouden kunnen ondergeschikt maken aan dat hemelse. In ons denken en in onze levensbeschouwing uiteraard. We zouden leren relativeren. De juiste verhoudingen tot elkaar zien. Maar normaal gesproken, zegt de apostel, daar waar het woord gepredikt wordt, daar zou het vrucht dragen, zoals de aarde waar de regen opvalt, die draagt vrucht voor God. Zo zou het met de gelovigen ook zijn. En als dat niet het geval is, ja, hij zegt, dan kan ik er ook verder niks aan doen. Dus waarom zullen we het er over hebben? Laat ons tot de volwassenheid, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En dat doet hij dan ook. En dan komen wij aan het eind van hoofdstuk 6. En daar staat dat de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Hoeveelste keer is dit? En nu komt pas hoofdstuk 7 en gaat hij op dat thema in. Wat betekent dat? Dat Christus hoge priester is geworden na de ordening van Melchizedek. Het betekent dat dan dus het oude testament der wet, het oude verbond der wet, beëindigd is. Want staat er, als het dan een nieuw priesterschap is, dan moet het logischerwijze dat van Levi vervangen. En als het priesterschap van Levi aan de kant wordt gezet, om wat voor reden dan ook, dat betekent dat daarmee dus de hele wet aan de kant is gezet. En ik zeg het nog netjes, want er staat vernietigd. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, hoofdstuk 7, vers 18, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En vanaf vers 11, indien dan de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. En die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Inhoudend, dat Levitische priesterschap was niet volkomen. En het wordt in de volgende hoofdstukken natuurlijk nog een paar keer toegelicht. Kortom, wij leven niet onder een wet die gelegd is op het vlees. Wij leven niet onder het oude verbond. Op geen enkele wijze. Wij maken deel uit van een nieuw verbond, der genade. En we leven onder de leiding, jurisdictie, of hoe dat maar heten mag, van Jezus Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En we zijn geworden tot priesters opdat we God zouden dienen. Onder leiding van de hoge priester. Want er staat inderdaad dat de hoge priester verzoening doet voor de zonden zijns volks. Dat doet hij, dat is inderdaad zo, maar het enige doel daarvan is dat wij door hem gereinigd zijnde bekwaam zouden zijn voor de dienst aan God. Het doel is niet dat wij gereinigd zouden worden. Het doel is dat wij gereinigd zijnde onze priesterlijke functie zouden vervullen. Gereinigd naar het geweten, heet dat. Nee, niet naar het vlees. Sommige mensen die hopen dat de Heer hun zondige natuur wegneemt. Of hun zondige aanleg, dan wel hun neiging tot zondigen. En ik wil niet zeggen dat de Heer dat bij gelegenheid misschien niet zal doen. Misschien doet hij dat wel of niet, dat weet ik niet. Daar kan ik ook geen uitspraken over doen. Wat ik wel kan zeggen is dat er staat dat de Heer ons zou reinigen naar het geweten, hetgeen niet nodig zou zijn als wij niet meer zouden zondigen. Moet ik dat nog een keer zeggen? Als we niet meer zouden zondigen, zouden we ook onze gewetens niet verontreinigen. Waarom moet hij dan onze gewetens reinigen? Maar er staat inmiddels in 9 vers 14 dat hij onze gewetens reinigt van dode werken. Niet ons vlees. Let op dat er staat dat de hoge priester dat doet. Hè? Christus de hoge priester reinigt ons, onze gewetens, einde van vers 14, van dode werken. En daar staat erbij dat dat niet het doel is. Het doel volgt daarna. Namelijk om de levende, de actieve, de werkzame God te dienen. Dat wil zeggen betrokken te worden in het werk van God. Of anders gezegd, wij zouden leven zoals God leeft. Dat wil zeggen in zijn leven, dus in zijn werkzaamheden betrokken zijn. Voor dat doel moeten wij gereinigd worden. Wie het niet begrijpt, geen probleem. Het Bijbelse beeld is nog steeds wat ik net al aangehaald heb. Reinig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen, waarna zij gewassen moesten worden. En gereinigd zijnde mochten ze het priesterambt bedienen. En later herhaalt zich dat nog op lager niveau. Dat wil zeggen bij bepaalde vormen van dienst in de tabernakel, dat weet iedereen, hè? Moesten de priesters eerst hun handen, hun voeten, hun gezicht, wat het maar was, wassen in het koperen wasvat. Maar ze moesten gereinigd worden voor ze als priester konden functioneren. En dat geldt voor u en mij ook. Dat betekent niet dat we niet eerst de zonde moeten afleren, alvorens bij de Heer kunnen gaan dienen, want daar komen we dan nooit aan toe. Daar heeft de duivel belang bij, hè, om je dat te leren. Dat je eerst wat netter moet leven, want anders kan je de Heer niet dienen. Er komt dus nooit wat van terecht. Dat is namelijk niet het geval. Wij zouden gereinigd moeten worden naar het geweten om de levende God te dienen. En daar wil ik nog wel wat bij zeggen en een keer mijn nek uitsteken. Als u mij vraagt, is het namelijk zo dat wij beginnen gewoon met de Heer te dienen. Wij negeren onze onreinheid, ook de onreinheid van het geweten, in de wetenschap dat wij niet verantwoordelijk zijn om onze gewetens te reinigen van dode werken. Dat moet hij doen, was de bedoeling. En dat doet hij ook. Dat is wat de Bijbel leert, hè. Wij worden gereinigd als wij tot hem naderen eerst en zeggen, Heer, ik ben ik. En dan stopt hij ons wel in bad. Dat is wat er gebeurt. Kijk, en u begrijpt dat we nu dus over heel andere dingen praten dan alleen maar aardse zaken. Over het probleem van de zonde van de mens, die problemen met zich meebrengt in onze directe omgeving, zal ik maar zeggen, de mensen die we omgaan. En we willen dat graag anders en we hopen dat de Heer er wat aan doet. Of we proberen er zelf wat aan te doen in de kracht van de Heer. Dat is allemaal buiten de orde. Dat is bovendien veel te laag gemikt, om zo te zeggen. Men zou hoger richten, heet dat. Die pijl verder wegschieten. Wij zouden namelijk de Heer dienen. En die maakt ons bekwaam tot de dienst. En het doet dat, maar dan ben ik in 2 Korinthe. Korinthe, die brief die ik net aanhaalde. Hij maakt ons bekwaam tot de dienst, maar dat is een dienst niet onder de wet van geboden en inzettingen, maar het is onder de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Onder de geest, heet dat. Hè? Niet der letter, maar des geestes, want de letter, der wet, dood, maar de geest maakt levend, staat er dan meteen. Hè? Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes. En dat is waar het over gaat. En daarvoor moet men dus deze drempel over. Moet men zich eerst richten op de Heer. En daarbij moet je dus eerst al je eigen problematiek gewoon vergeten. En daarna komen we tot de Heer. En niet wat zegt de Heer over mij. Wat zegt het woord Gods over mij. Wat zegt de Bijbel dat ik moet doen. Niks van dat alles. We zouden ons laten onderwijzen in wie Christus is. En als we dat dan weten, zouden wij, ook als we het niet weten trouwens, zouden wij niettemin gehoorzamen aan de oproep die zegt, laat ons met vrijmoedigheid, niet gezegd aan ongelovigen, maar aan wedergeboren mensen, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En dat verandert werkelijk levens. Definitief. Als je het wilt. Want dat was wat hier stond in hoofdstuk 6. Hè? Als je niet wilt, als je daarvan afvalt of zo. Oké, maar wat er dan gebeurt, is dat de Bijbel ook daadwerkelijk voor je dicht gaat. in de praktijk. Dat is omdat de Heer ons namelijk reinigt door zijn woord. En daardoor maakt hij ons bekwaam tot zijn dienst. En als wij zeggen, nou, we doen dat liever niet, we hebben zo onze eigen beginselen en onze eigen opvatting over hoe we hier als christen zouden moeten leven, kun je wel afvragen, wat zegt de Bijbel erover? Het antwoord is niks. Dan heeft de Bijbel geen boodschap voor je. Echt niet. Nou ja, dan moet je terecht bij de wet. Maar daar leven wij niet onder. En die is bovendien ook niet te volbrengen. Dat is eigenlijk het grootste probleem van de mens. Niet dat hij geen wet heeft, maar dat hij een wet heeft waar hij niet mee uit de voeten kan. Het schiet niet op. Maar wij worden ervan verlost in de praktijk, wanneer we inderdaad naderen tot die hemelse hoge priester die onze loopbaan laat lopen, die vervolgens volstrekt hemels van karakter is, omdat het een loopbaan is, niet naar, maar in het koninkrijk Gods, of het koninkrijk van Christus. Dat verborgen koninkrijk weliswaar, maar daarbinnen krijgen wij een plaats, een positie, een loopbaan en uiteindelijk ook een beloning uiteraard in de toekomst. En hoe dan ook, ik hoop dat u zich hierbij toch kunt voorstellen dat wij daardoor, door al deze dingen, juist vrij worden. Niet doordat we ineens een loopbaan moeten lopen, maar we worden ineens vrij van al die aardse omstandigheden, zoals onze broeder er straks in de inleiding gezegd heeft. We leren dat relativeren. Het is er wel, het raakt ons ook wel, maar niet wezenlijk. Omdat we wezenlijk, dat wil zeggen naar de geest, een plaats hebben in een andere wereld. Ik ben altijd blij met liederen. Nu denk ik aan, ik bewoon een andere wereld. Daar is geen zielsangst meer. En hoe het maar heet, mag ergens voor in de bundel van Johannes de Heer. Zongen wij vroeger. Ik bewoon een andere wereld, precies. Niet, wij gaan daar naartoe. Wij leven daar. En dat is vaste spijs. Wij willen de Heer daarvoor danken. Wij willen u danken, Heer Jezus Christus, dat wij in vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen naderen. Dat u ons roept als kinderen Gods om te komen tot u, om ons te vernederen onder de krachtige hand Gods, om onszelf, ons lichaam, al wat we zijn en hebben, aan u ter beschikking te stellen. Omdat we juist daardoor geplaatst zouden worden in de vrijheid van uw nieuwe verbond. En omdat we juist daardoor bekwaam zouden worden om u te dienen in die bediening des geestes en des levens. We danken u, Vader, dat wij niet alleen eerst melk mochten ontvangen, maar dat u ons inderdaad voorziet van die vaste spijs. Dat u ons voorziet van dat voedsel dat wij nodig hebben om te staan in de vrijheid en inderdaad verantwoordelijkheid te dragen ook voor onze eigen levens. Want we danken u dat u onze loopbaan hebt voorgesteld en beloofd hebt dat u met ons zou zijn, dat u ons niet zou begeven of verlaten, dat u uw kracht in onze zwakheid zou volbrengen en dat u met de verzoeking ook de uitkomst zou geven. Kortom, dat u ons zou leiden naar ook die heerlijkheid, die vreugde die voor ons is weggelegd in de hemel. Daarom danken we u dat we onder alle omstandigheden mogen en kunnen zien op Jezus, onze overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat wij mogen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die zelf deze loopbaan gelopen heeft en uitermate werd verhoogd. En wij mogen daar naar uitzien, naar onze uiteindelijke bestemming, die van heerlijkheid, omdat uw kracht in onze zwakheid volbracht is geworden. En daarom naderen we tot u, met al onze tekortkomingen, opdat u door uw kracht juist ons zou gebruiken tot eer van uw naam en tot een betoning in de toekomende eeuwen van de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij bidden u daarom, Vader, wees u ons nabij, opdat wij niet zouden afgeleid worden door deze wereld en de eisen die de wereld aan ons stelt, maar opdat we ons bewust mogen zijn, dag in dag uit, wie wij in u geworden zijn uit uw genade. Amen.